Goedemorgen broeders en zusters. Het is goed om weer in jullie midden te zijn. Te midden van een klein groepje mogen we het woord van God openen. In de wetenschap dat het inderdaad niet het woord van mens is, maar het woord van God. En dat is levend en krachtig. En dat voedt ons en dat voorziet ons van alles wat we nodig hebben om godzalig te leven. En in dat verband wilde ik met jullie naar het Bijbelboek Matteüs gaan. Matteüs hoofdstuk 4. We lezen slechts enkele versen vanaf vers 23. En daar staat: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen, bevangen zijnde en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van de Jordaan. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebben, leerde hij hen zeggende: Zalig. Tot zover. Zalig. Want zodra onze Heer, de Heer Jezus, degene die zijn volk zou zalig maken, zijn mond opent, dan klinken daar die woorden zalig. Prachtig is dat. Dat we onze Heer zo mogen leren kennen. En desalniettemin, als we lezen over de Heer in de evangelie, over de Heer tijdens zijn aardse leven, dan moeten we vaststellen dat we slechts weinig van hem weten. Er is slechts weinig bekend van hem. En velen bouwen juist hun leven op hetgeen ze weten van de Heer Jezus op aarde. Terug naar de basis noemen ze dat. De Heer volgen. En vervolgens bestuderen ze het leven van de Heer. En ja, maar wat weten we dan van hem? Want ongeveer, nou, tot pak een beet zijn 30ste levensjaar weten we vrijwel niets van hem. Op enkele gebeurtenissen na. Ik bedoel, hij was een keer in de tempel. Hij is natuurlijk een keer geboren en daar gebeurde het een en ander. Maar verder, ja, we moeten conclusies trekken op basis van informatie die we niet hebben, of op basis van andere bronnen, of op basis van andere argumenten. Maar zeker weten, ja, lastig. We weten ook niet hoe hij er werkelijk uitzag. We weten niet wat zijn voorkeuren waren, wat hij het liefst op brood had. Ik bedoel, dat is allemaal onbekend. We weten niet hoe zijn huisinrichting eruit zag. Al die zaken die wij tegenwoordig zo belangrijk vinden, de buitenkant, het image, dat weten wij niet van onze Heer. En uiteraard is dat natuurlijk, geeft dat aanleiding tot heel veel speculatie. Kun je nog eens een film maken voor de Heer en zijn escapades enzovoort. Zijn gevoelens, wat hij werkelijk dacht enzovoort. Maar als we bij de Bijbel blijven, als we blijven bij wat er opgeschreven is over zijn omwandeling, dan moeten we vaststellen dat we slechts een aantal plaatsen kennen waar hij verkeerde, dat we slechts een aantal mensen kennen waarmee hij optrok. En verder lezen we over wonderen en tekenen die hij deed. Maar het belangrijkste wat we kunnen concluderen van het leven, van de omwandeling van de Heer op basis van de evangelie, is dat hij leerde. Dat begonnen we te lezen in Matteüs 4, vers 23. Hij leerde. Als we iets hebben overgehouden van zijn leven, dan is het wat hij leerde, wat hij zei. We hebben een aantal grote toespraken in de evangelie. En vervolgens hebben we een aantal zaken die hij deed toen hij leerde. En daar moeten we het mee doen. En toch is dat hetgeen wat we nodig hebben om onze Heer te leren kennen. Want in hetgeen hij leerde, bracht hij alles in relatie tot het woord van God. Hij bracht alles terug tot de kern. Hij bracht alles terug tot hetgeen de profeten in de oud-testamentische geschriften gesproken hadden. En hij zei, dit is de vervulling enzovoort. Hij deed dat in alles. En op een andere plaats, bijvoorbeeld in Johannes 1, zegt hij dat, of tenminste, daar wordt gezegd van hem, dat hij de openbaring is van de Vader. En op een andere plaats staat er dat niemand de Vader kan kennen dan door de Zoon. Dus hij deed de Vader leren kennen. Maar hoe zouden wij de Heer dan vervolgens moeten leren kennen? Nou ja, we hebben al vastgesteld dat dat niet echt gaat door het vaststellen van zijn uiterlijke kenmerken. Maar we zouden wel zijn leer kunnen verstaan en zo dus de Heer nog leren kennen. En dat is precies wat de bedoeling is. En de Heer leerde inderdaad, zoals in vers 23 gesproken wordt, maar vervolgens liet hij ook bepaalde dingen zien daarbij. En het leren van de Heer of zijn leer ging gepaard met deze wonderen en tekenen die hij deed. Maar we moeten die twee dingen niet uit elkaar halen. Het was aanschouwelijk onderwijs wat hij gaf. Zo ging dat vroeger trouwens in die dagen. Tegenwoordig is dat wat minder. Maar hij liet de dingen zien die hij leerde. En ja, vaak, met name in de evangelische en nog sterker in de charismatische wereld, worden deze twee dingen losgekoppeld van elkaar. Dan wordt zijn leer losgekoppeld van zijn werken. En mijn impressie, ik heb dat zelf vaak gehoord, is dat er dan vervolgens twee kampen ontstaan. En dan wordt er gezegd, ja, je hebt een groep die houden zich bezig met de leer. Die houden van bijbelstudie, zeggen ze dan. Met een bepaalde afstand wordt dat dan gezegd. Zij houden van de theorie en zijn daarmee bezig. Zij bladeren in hun bijbeltje. En vaak bedoelt men, helaas, zij zijn verstandelijk, maar daarmee ook een beetje kil. En als je nog een stap verder gaat, wordt er gezegd, zij hebben eigenlijk een dood geloof. Want er is ook nog een andere categorie en zij zijn bezig met de werken. Zij doen wat. Zijn zij bezig met de beleving? Zij ervaren de Heer. Praktijk. Dat is waar het om gaat, wordt er dan gezegd. Je kunt nog zoveel leren, maar het gaat om de praktijk. Maar vervolgens wordt daaraan gekoppeld gevoel, emotie, empathie, warme gevoelens en liefde. En als je die twee dingen maar lang genoeg uit elkaar houdt, heb je dus een zwart-wit beeld van de werkelijkheid. En in dat kamp waar men gericht is op de beleving en de werk en de praktijk, wil men vaak de Heer nadoen. Men leest dat hij leerde, maar men ziet vooral dat hij dingen deed. En vervolgens wil men voor alles en nog wat bidden, zodat men gezond wordt, zodat men levensvatbaar wordt, zodat men succesvol wordt enzovoorts. Ja, het probleem is dat als dat de bedoeling zou zijn, dan zouden wij eigenlijk niets anders nu moeten doen dan te zorgen dat al die ziekte verdwijnt in de wereld. Want dat is wat de Heer deed, dat lees ik hier. Hij genas alle zieken. Het probleem is dat we die dingen niet los moeten koppelen. Wanneer we zijn leer verstaan en zijn leer geloven en dus zijn leer begrijpen, vasthouden, of met een modern woord internaliseren, wanneer het ons eigen wordt, dan gaan wij vanzelf wandelen in wat de Heer deed. En dan heeft het niet meer te maken met wat hij letterlijk deed, maar wat hij leerde in aanschouwelijk onderwijs, dat zal dan onderdeel gaan uitmaken van ons leven. Waar wij de leer geloven, hebben wij helemaal niet te maken met een dood geloof. Daar gaan wij vanzelf wandelen. Want het komt van binnenuit. Die twee dingen moet je niet uit elkaar halen. Maar de Heer was lerende dus, staat er. Hij leerde in hun synagoge en predikte het evangelie des koninkrijks. Dat woordje leren, dat is het Griekse woordje didasko. Dat is een werkwoord, didactiek kennen wij. Didasko. En het is op zich wel grappig, want dat komt van het Hebreeuwse woordje lamad. En de eerste keer dat dat voorkomt is in Deuteronomium 4, dat wil ik eventjes aanhalen. Deuteronomium hoofdstuk 4. Dus als je kijkt naar de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan kun je achterhalen welk Hebreeuws woord gebruikt wordt in de plaats van het Grieks. En zo kom je vaak tot inzicht over wat een woord betekent, want de Hebreeuwse taal is veel rijker. En in Deuteronomium 4 wordt dat woord lamad gebruikt. In vers 1. Daar staat: nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leren, lamad, te doen. Opdat gij leeft en heen en inkomt en erft het land dat de Heere uw vaderen God u geeft. En het volk Israël zou dus op de hoogte gebracht worden van bepaalde zaken. Zij zouden leren, maar niet slechts opdat zij dat doen, maar opdat zij een doel bereiken. En dat is de bedoeling van lamad. En dat is ook de bedoeling van didasco. We zouden leren niet om slechts te gedragen, maar om een doel te bereiken. En dat is van elementair belang om dat te begrijpen. Nou, we vinden dat vervolgens ook nog in vers 5. Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft, opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Want dat is het doel. Niet slechts doen. Ik weet niet waarom, ik doe het maar. Nee, om het doel te bereiken, om het land te bereiken en dat land te beërven. Dat land wat beloofd was aan het volk. Nou, en dat komt nog een paar keer voor. Men zou leren dus opdat het doel bereikt wordt. En dat Hebreeuwse woordje lamad, dat werkwoord lamad, dat is ook nog eens een Hebreeuwse letter. De lamed. En het woordje lamed, dat betekent letterlijk een stok. En niet een stok om mee te slaan, maar een stok om mee voort te drijven. Wordt letterlijk met een prikstok vertaald. En als je dat na wilt zoeken, dat staat bijvoorbeeld in Richteren 3 vers 31. Ik ga daar niet naartoe. Maar het is een stok. En de lamed, de Hebreeuwse letter, heeft dus ook de vorm van zo'n prikstok. Daar kun je zelf wel nakijken. Dat is een wat aparte letter, die steekt er bovenuit. En het doel van zo'n prikstok is om de ossen te drijven in de juiste richting. Ja, niet zomaar. Nee, in de dienst. Zij moeten ploegen, ze moeten het land bewerken en vervolgens worden zij gedreven om tot het doel te komen. Dat het land bewerkt wordt. Dat zij dus dienstbaar zijn. De prikstok heeft te maken met dienstwerk en de juiste richting. Nou, en als je die twee dingen dus met elkaar in verband brengt, leren en de prikstok, dan worden wij dus gedreven door de leer, gedreven door wat in ons is, om ons doel te bereiken, om een bepaalde richting op te gaan. En dat is wat leer zou doen, onze bepaalde richting opdrijven. En ik zal het nog een paar keer herhalen, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij als gelovigen, maar als mensen sowieso, wij zullen wandelen. Wandelen doe je. De vraag is alleen welke kant op. Nou, en de leer, de prikstok, de Bijbelse leer, de leer van onze Heer Jezus, zou ons een bepaalde richting opdrijven. De juiste richting op. Naar het beloofde land, naar de erfenis toe. Dat is het doel van de leer. En daartoe zouden wij dus geloven. Daartoe zouden wij begrijpen en vervolgens wandelen. Nou, Hebreeuwse letters hebben ook nog een getal, hè? En de lamed, dat is, die heeft het getal 30. Dat is niets mystieks. Dat is gewoon een feit. De getallen worden gekoppeld aan letters. En nou goed, het is een mooi aantal waarmee we hier maximaal mogen zijn. Hè? 30. Maar 30 in de Bijbel, dat zeg ik nu zonder het na te zoeken met jullie, heeft alles te maken met het volk Israël als een priesterlijk volk. Een lerend volk. Een volk wat aan de ene kant ontrouw bleek te zijn. Ze verkochten de Heer voor 30 zilverlingen. Maar aan de andere kant werd er een akker gekocht enzovoort. En zou daar het andere deel van Israël alsnog die priesterlijke taak opnemen. 30 heeft te maken met dat priesterlijke volk en dus die prikstok. Zij zouden vervolgens de volken onderwijzen en wijzen en richten tot Christus. Dat is wat de Lamed allemaal in zich heeft. Prachtig is dat hoe dat Hebreeuws die symboliek in zich herbergt of verbergt. En ja, er zijn wel wat misvattingen met betrekking tot de leer van onze Heer Jezus. Want hij leerde dus, ik ga weer terug naar Matthäus 4. Hij leerde dus en vervolgens genas hij zieken enzovoorts. En dus zegt men vaak, ja, de leer dat is wel leuk, maar de leer is slechts theorie. Het gaat om de praktijk. Dat is waar het om gaat. Ja, en op zich heb ik daar ook niet zo heel veel tegen in te brengen. Maar vaak bedoelt men wel zoiets als dat het uit elkaar gehaald wordt. En in de Bijbel wordt theorie en praktijk nooit uit elkaar gehaald. Zoals wij dat hebben gedaan. Wij kunnen in onze wereld, in onze samenleving iets leren en er vervolgens nooit iets mee doen. Ik bedoel, kinderachtig voorbeeld, maar je kunt de verkeersregels uit je hoofd leren, maar als je nooit deelneemt aan het verkeer, dan heb je er niets aan en dan merk je ook dat je het snel vergeten bent. Ik heb een paar jaar Frans gehad. Maar ja, als je er niets mee doet, dan heb je er niet zoveel aan. Alleen op het moment dat wij gelovigen zijn en dus de leer geloven en in ons hart laten planten, zoals Jacobus dat zo mooi zegt, ja, dan blijkt dat het leven de praktijk is. Dan is alles ineens praktijk. Die twee dingen kun je niet uit elkaar halen. En ik heb het al vaker over theorie gehad en wat dat betekent, dat ga ik niet opnieuw doen. Maar dat heeft juist in het woord zelf te maken met aanschouwen. Dat is aanschouwelijk onderwijs. Dat is het theater. Men zou zien en vervolgens het voorbeeld nawandelen. Dat is wat theorie is. Tenzij je niet van plan bent om ooit in die richting te gaan wandelen. En dan kun je zeggen, het is slechts theorie. Wij hebben de praktijk. Maar eigenlijk kun je dat ook omdraaien en dus zeggen, mensen die zeggen dat de leer slechts theorie is, blijken vaak ongelovig te zijn en hebben niet de behoefte om die richting op te gaan wandelen. Die hebben iets anders wat zij belangrijker achten. Die hebben een eigen leer. Zonder iets te noemen of zo, daar gaat het me niet om. Maar dat, ik probeer mensen opmerkzaam te maken. Luister eens naar wat je tegenwoordig hoort, wat er op je afkomt. Is dat het woord van God? Of is dat een ambitie of een ideaal wat de mens zelf heeft verzonnen? Daarom is het zo juist zo belangrijk om de leer te verstaan. Nou ja, de leer is voor intellectuelen, wordt er ook wel eens gezegd. De leer is voor de verstandelijke, voor de geestelijke, voor de wat intelligentere, onderlegde mens. En je hebt ook de mens die gericht is op de praktijk. Laat mij maar wat doen. Maar dat is ook een misvatting, want het was juist de Heer die zei, laat de kinderen tot mij komen. En hij leerde ze hoe de vork in de steel zat. Het is helemaal niet moeilijk, de leer. En daarom hebben we juist zoveel wonderen en tekenen, zoveel plaatjes, zoveel schilderijtjes, waardoor iedereen in staat zou moeten zijn om te begrijpen wat het doel is. Om te begrijpen wat de Heer doet. Het heeft juist niets te maken met allerlei moeilijke theorieën die we in de wereld tegenkomen. Ik denk als je dan intellectueel bent en een bepaalde uitdaging zoekt, nou dan is er genoeg te doen. Ik bedoel, zoek een hobby. Los de Navier-Stokes-vergelijking eens op. Hè? Of de Einstein-vergelijking. Dan kun je, of leer schaken, zoiets. Ik bedoel, er is genoeg te doen als je daarvan houdt, als je een uitdaging zoekt. Maar het woord van God, de leer van Christus, heeft niets te maken met intelligentie. Dat heeft te maken met geloof. Dat heeft te maken met de wil van de mens. Dat is heel wat anders. En nog zo'n misvatting die je wel eens hoort, of die ik dan in ieder geval heb opgemerkt in de afgelopen jaren, is dat men denkt dat de leer vertegenwoordigt hoe het moet. Zo moet je het doen. Dit is de leer. Het dogma. En toch is dat een misvatting. De leer vertelt niet hoe het moet. De leer vertelt hoe het is. En het is heel belangrijk om dat onderscheid te verstaan. Want als wij in Efeze 5 bijvoorbeeld leren dat de man het hoofd is van zijn vrouw. Want Christus is het hoofd van zijn gemeente. Dan gaat het er niet zozeer om dat het zo moet en waag het niet om je om die regel te overtreden. Maar we zouden leren hoe het is. En vervolgens bepaalt dat onze richting. Daar gaat het om. Vaak verwart men helaas de leer met wet. Ja, dit is hoe het moet en dan nu de praktijk. Ga het maar eens doen, broeder. Dat heb je mooi gezegd, maar nu de praktijk. En toch is dat niet wat het is. Dat is wet. Dat heeft niet te maken, zoals in Deuteronomium 4 staat, met het doel bereiken. Dat heeft slechts te maken met het doen. En dan heb je dus de essentie gemist van wat de leer zou doen. Want het is die prikstok, het is die drijfveer die ons naar ons doel zou brengen. En ja, als wij de leer, het woord van God, als wij dat mengen met geloof, en dat is vaak afwezig in de wereld. Ik merk dat zelfs wel eens met mijn werk, ik moet bepaalde dingen doen, ik moet maar bepaalde regels houden. Ik zal een voorbeeld noemen, wij moeten altijd de trapleuning vasthouden in het gebouw. Ook al heb je een laptop beter, een kop koffie, toch de trapleuning vasthouden. Als je het niet doet, dan kies je ervoor namelijk om niet bij het bedrijf te werken. Nou, dat is wet. Dat heeft niets te maken met iets wat van binnenuit komt. Iets waar mensen in geloven, maar slechts met, ja, dat mag niet, dus laten we de regel maar hanteren. Laten we de regel maar niet overtreden. Maar op het moment dat je de leer gelooft, op het moment dat je ziet waar het naartoe gaat en je vervolgens dat omarmt, ja, dan komt de mens in beweging. Dan komt het van binnenuit. Dan is het niet een last die op de schouders gelegd wordt. Dan is het het hart wat gevuld wordt en vervolgens overstroomt. En vanuit dat hart komt het lichaam in beweging. Misschien via de mond, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Beweging wordt juist in gang gezet door geloof en de leer. En de leer zorgt ervoor dat men de goede richting vervolgens opbeweegt. In de wereld, nogmaals, kun je iets leren wat nutteloos is. Ja, en welke kant moet je dan op bewegen? Eigenlijk maakt het niet uit. Misschien is er morgen weer wat anders. En toch kun je in de wereld bepaalde dingen leren. Bijvoorbeeld, je kunt leren dat bijvoorbeeld water bevriest onder normale omstandigheden bij 0 graden Celsius. Dat kun je leren. Kun je vervolgens niks mee doen. Maar op het moment dat het weer verandert en je ziet het gaat vriezen, dan kun je daar rekening mee houden vervolgens. Je leert hoe iets is om er vervolgens rekening mee te kunnen houden. En zo zouden wij het woord van God leren verstaan zoals het is, opdat we er vervolgens rekening mee kunnen houden. En als je dat goed doet, als je dat met een eerlijk hart doet, met een hart wat de waarheid lief heeft, zoals er zo mooi staat, dan zal blijken dat men het doel bereikt. Dan zal blijken dat de Heer zijn plan in ons leven vervolgens volbrengt. Dan kunnen we daar rekening mee houden. Als wij het plan van God leren verstaan en als wij het nieuwe verbond leren verstaan. En zoals in Romeinen 12 vers 1 staat, wij stellen onze lichamen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Als we dat doen, dan is alles ineens levenspraktijk. Dan leren we hoe het is en vervolgens wandelen we in die waarheid. Het is niet moeilijk, een kind kan het begrijpen. En de Bijbel staat vol met voorbeelden dat het zo is. En dat is eigenlijk in essentie wat de Heer hier ook in Matteüs 4 deed. Hij leerde en vervolgens kon men zien hoe het was. Dit is wat hij zou doen namelijk. En als we dan hier in deze verse lezen, dan staat er, ik ga even 4 vers 23, daar staat, hij omging heel Galilea. Dan zouden we moeten nagaan, wat dat toevoegt aan de leer. En dan blijkt, als we Galilea nazoeken in het Oude Testament, dat we te maken hebben in de dagen van na de opstanding van Christus, in onze dagen nog steeds. En zoals in Jesaja 8 en 9 staat, dan hebben we te maken met het Galilea der heidenen. Met een volk dat een licht zou zien enzovoorts. Dat is wat de Heer hier uitbeeldt in wat hij deed. Dat is zijn leer. En hij leerde vervolgens in een synagoge. Trouwens, synagoge, dat heeft ook zoiets. Dat heeft ook te maken met leren. Hè? Je zou het kunnen vertalen met het leerhuis. Tegenwoordig hebben we pedagogen. Maar dit is iets wat heeft te maken met samen leren. En samen dus op de hoogte gebracht worden van de leer. Zodat men kan gaan wandelen. Dat is de synagoge. Dat is feitelijk wat wij nu ook doen. Het wordt als iets heel Joods gezien, maar ja goed, het is een Grieks woord wat niet vertaald werd. Wij komen ook samen om te leren. Nou, en de Heer predikte daar. En vervolgens genas hij alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Maar dat is wat hij in zijn opstanding zou doen. Waar het evangelie rondging, kwam men tot geloof, kwam men tot leven. Kwam het woord van God in het hart, werd men wedergeboren. En niet zozeer in Jeruzalem, maar inderdaad in het Galilea der heiden, in het buitenland. Waar Jozef is, daar. Dat is wat hij hier uitbeeldt. En zijn gerucht ging dus van daaruit in geheel Syrië. Maar als je Syrië nazoekt in de Bijbel, dan kom je terecht bijvoorbeeld bij Elisa. Met Dothan en zo, en Syriërs. Syrië, daar begon ook Paulus bijvoorbeeld zijn bediening, Damascus. Dat heeft allemaal te maken met de weg van het evangelie in onze dagen. En die dingen zouden we moeten verstaan. Dat is de leer. Het gaat niet om de letterlijke vervulling en dat wij dan proberen na te doen hoe de Heer daar wandelde en iedereen maar genas. We zouden ons net als de kamerling afvragen, waar gaat het over? Wat betekent het? Dat zet ons in beweging. Dat is krachtig. Niet hoe het moet, hoe het is. Dat hebben we nodig. Want dan kan de wereld nog zo snel rondtollen, dan kan er nog zoveel ellende zijn, maar we weten hoe het is. En daar kunnen we aan vasthouden. Wat heb je eraan als je weet hoe je het moet doen, maar je kunt het niet? Nou, lekker. Zit je binnen, word je ook nog depressief. Ja, je moet dit doen, je moet dat doen, maar dat kan niet. Nee, we willen weten hoe het is. Wat de Heer doet. En vervolgens mogen we ons daaraan onderwerpen. En blijkt dat er inderdaad een kracht is die sterker is dan alles wat er in de wereld werkt. Zijn gerucht ging uit door geheel Syrië. Er was niets wat dat tegen kon houden. Kijk, want dat is het probleem, hè? Met leer. De Heer werd niet omgebracht omdat hij zieken genas. Of omdat ze aren plukt of zo. Dat was alleen maar het middel. Nee, hij werd omgebracht omdat zijn leer zich te snel verspreidde. Omdat men inzag dat leer kracht was. Dat leer mensen in beweging kon zetten. Dat is het gevaar. En in onze dagen is dat nog steeds zo. Helaas worden we overspoeld met wind van leer. Maar het woord van God, dat is nog steeds krachtig. Wanneer dat in een hart, in een mensenhart geplant wordt, dan blijkt er een kracht te ontstaan die niets of niemand kan tegenhouden. Een kracht waarvan gezegd wordt dat het de opstandingskracht is. Een kracht waarvan gezegd wordt dat er niets is wat dat kan onderbreken. Romeinen 8 vers 38 en 39. Hè? Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar dan wordt er wel gesproken over die opstandingskracht. Of met andere woorden, dan wordt er gesproken over de Heilige Geest die ons zou leiden tot de zoonstelling. En niets kan de Heer van zijn plannen afhouden om zijn volk te verzamelen. En daarvan zouden we op de hoogte moeten gesteld worden. Nou, en dat gebeurt dus hier. Er worden dus de demonen uitgedreven. Er worden maanzieken en geraakten genezen enzovoorts. Maar dat heeft een betekenis. Als je al die wonderen nazoekt en je telt alle aspecten bij elkaar op, je kijkt wat de kenmerken zijn van die gebeurtenissen, dan kom je tot de conclusie dat het spreekt over hoe de Heer zijn plannen volbrengt via het andere deel van zijn volk. Dat deel wat al voortijds verstrooid was onder de heidenen. Maar in het buitenland het woord van God, het evangelie, omarmde en genezen werd en tot leven kwam. Daar gaat het over. Ja, en wij zitten in de laatste tijd daarvan. In de tijd van het ontslag, als ik het zo mag zeggen. Of met woorden van openbaring, want ik ga ook graag naar openbaring. De woorden die gesproken worden over Laodicea. Mensen denken zo rijk te zijn. Mensen denken alles te hebben. Druk op de knop en je hebt het toch? We hebben alles. Maar de Heer zegt, nou, het is armoede. Was je maar warm. Was je maar koud. Maar het is nu een beetje van dit, een beetje van dat. Het is wel best. Ja, ik denk dat het helemaal niet zo'n goede tijd is waarin we leven, wat dat betreft. We hebben geen verdrukking in die zin dat we hier nog samen mogen komen. Maar wij hebben zoveel, ja, een soort warme deken waaruit we kunnen kiezen. Er wordt toch in de brief aan Timotheus ook gesproken over dat men maar leraren opgadert naar hun eigen begeerlijkheden. Nou, dat is precies wat het is. Dat heeft allemaal te maken met de leer. Alleen men wil zelf vaak het doel vaststellen. Men heeft eigen ambities en vervolgens wil men bevestiging in wat men zelf nastreeft. En als het niet gebeurt, dan pakken we toch een ander. Trekken weer een blik open. Dat zijn onze dagen en dat is al een hele tijd aan de gang. Leer. Als er iets belangrijk is in onze leven, zou het juist de leer moeten zijn. Laat je niet wegsturen met het idee dat het slechts kopkennis is. Ja, misschien voor ongelovigen. Prima. Maar voor gelovigen is het juist het belangrijkste wat we hebben. Want dat zet de rest in beweging. Dat bepaalt de richting vervolgens. En dat zien we juist aan de woorden van onze Heer Jezus. Nou ja, ze volgden hem na dus. Het gerucht ging door Syrië en vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis. Nou, dan weet je toch ook al waar je bent. Zoek dat je stad maar eens na. Het is niet van belang voor de geschiedenis dat wij weten wat Decapolis letterlijk was. Het is wel van belang dat er een extra gegeven bijgezet wordt hier in wat de Heer deed. Het heeft te maken met de 10 steden. Net zoals dat er wel eens 10 blinden waren enzovoort. Je moet die dingen dus nazoeken. En vervolgens en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En Jezus, de scharen ziende, is vervolgens geklommen op een berg. De Heer die onttrekt zich vanuit de laagte, vanuit de menigte en hij klimt op een berg. Ook die dingen moet je nazoeken. Bergen spreken van koninkrijken. Maar de laatste keer dat de Heer gezien is, was hij op de Olijfberg en verdween hij vervolgens in de lucht. En maar hij zei, ik zal alzo ook wederkomen, Handelingen 1. Het spreekt over de verborgenheid. De Heer die klimt op de berg, hij gaat vanuit het land als het ware, en hij komt in een ander koninkrijk terecht. Zoals de Heer later in Matthäus zegt, mijn koninkrijk is niet van hier. Of, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Nou, dat wordt hier ook uitgebeeld. Hij klimt op een berg, hij gaat dus op. Opgevaren in de hoogte. Geklommen op een berg. En hij zit neder. Ja, waar zit hij dan? Op de troon der genade. Daar zit hij. Ja, nee, het gaat om de geschiedenis. Nee, het gaat om de betekenis. Het gaat om het woord van God. Ik zeg altijd maar, de context is belangrijk om het verhaal te begrijpen. Maar om het echte verhaal te begrijpen, moet je de goddelijke context kennen. Het gaat om het plan van God, wat via deze geschiedenissen tot ons komt. Nou, en hij klimt dus op een berg en hij zit neder. Hij gaat de rust in, zoals we aan het begin van deze samenkomst hoorden, dat ook wij de rust in zijn gegaan. Hij ging de rust in en hij zit neder. En vervolgens spreekt hij, nadat zijn discipelen tot hem gekomen zijn. Zijn wij al genaderd tot de troon der genade? Want dat is de plaats waar hij spreekt. En dat wordt hier in deze geschiedenis in Matteüs 5 uitgebeeld. En vervolgens doet hij zijn mond open. Want de zoon, Hebreeën 1, degene die gesteld is tot zoon, die spreekt, toch? God voortijds en op velelei wijze gesproken door de vaderen, heeft nu gesproken door de zoon, staat er in Hebreeën 1. En naar die zoon zouden wij vervolgens luisteren. En als hij dan spreekt, dan zijn dat woorden die te maken hebben met de zaligheid. Nou, en zo kun je dat hele hoofdstuk hier in dat licht onderzoeken. Kijk, je komt in de problemen als je bij de letterlijke tekst blijft. Want gaan wij dan handen afhakken, ogen uitsteken enzovoorts? Dan moet je ook consequent zijn. Of stellen wij ons die ene vraag van waar heeft de Heer het over? Waar gaat het over? Wat is de leer? Welke richting worden wij opgeduwd? Wat wil de prikstok zeggen? Nou, en dan blijkt dat het juist gaat over dingen die te maken hebben met het nieuwe verbond. En oog uitsteken, handen afhakken. Nou, zoek het maar na in de profetie. Dat heeft alles te maken met het volk Israël. Als het hele volk terzijde was gesteld, als het hele volk veroordeeld was geweest, dan had er geen zaligheid geweest. Maar het is dan beter om één hand af te hakken, om een deel weg te sturen, opdat het hele lichaam uiteindelijk alsnog zalig zou worden. Er wordt een profetische lijn uitgezet. Er wordt gezegd hoe de helsgeschiedenis werkt. En die dingen zouden we leren verstaan. Er wordt hier over een huwelijk gesproken en een scheiding enzovoort. Dat gaat over hogere geestelijke waarheden. Dit is de leer. En die leer die komt tot ons via deze zinnetjes die dan bekend staan als de bergreden. Dit is niet hoe het moet. Je mag het proberen, maar dan kom je erachter dat, wat staat er aan het eind van Matteüs 5, vers 48. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemel is volmaakt is. Nou, doe je best. Of we concluderen dat het gaat over hogere dingen en leren dat wij in Christus volmaakt gesteld zijn. En dat de Heer zijn werk doet. En dat waar wij willen, waar wij geleid willen worden door de prikstok, dat wij ook gebruikt worden in dat plan. Dat is de enige mogelijkheid. Sommigen zeggen, ja, het plan van God met ons leven, ik moet erachter komen wat het is. De blauwdruk vinden. Nou, ik kan u geruststellen, er is geen plan met je leven. Je wordt geboren, als je geluk hebt op een goede plaats, en dan gebeurt er het een en ander. En ik zeg het dan op mijn manier, vergeef me. Dan gebeurt er vaak iets slechts. En uiteindelijk ga je dood. Dat is het leven. Er is geen plan. Sorry. En toch is er wel een plan. Het woord van God. En dat plan dat wordt volvoerd, dat wordt volmaakt in Christus. En waar wij leren in Christus te zijn, waar wij dat ook in de praktijk van ons leven gaan omarmen, dan blijkt dat wij onderdeel mogen uitmaken van dat grote plan. Maar dan moeten we wel de contouren van het plan Gods leren verstaan. Dan moeten we leren wat de Heer doet in de schepping. Dan moeten we leren wat de Heer doet met zijn volk. Vervolgens met de gemeente. En als laatste kunnen wij onze plaats daar innemen. En dan blijkt dat er ineens wel een plan is met ons leven. Maar dat is niet ons leven. Dat is het nieuwe leven in Christus. Daar is een plan mee. Nou, en waar wij gelovigen zijn, is dat inderdaad ons leven. Zoals Paulus in Galaten 2 toch zegt. Niet meer ik, maar Christus in mij. Of en toch weer ik, en toch weer niet ik. Er is geen onderscheid meer tussen die twee. Maar, wat wil God met mijn leven? En ik heb mijn leven aan de Heer gegeven? Nee. Nee. Een gelovige zegt juist, Heer, geef uw leven voor hem in mij. Kom in mij. Wilt u uw leven in mij kenbaar maken? En dat is echt 180 graden andersom. We zouden leren wat de Heer wil. Welke richting hij opgaat. En vervolgens mogen we zijn voetstappen nawandelen. Nou ja, ik praat hier veel te lang over. de leer is van essentieel belang. En de Heer die leerde dus. En als we al iets weer concluderen aan de wandel van de Heer en het leven van de Heer op aarde, dan is dat dus wat hij leerde. En ja, omwille van de tijd, ik wilde eigenlijk een aantal schriftplaatsen nog met jullie behandelen. Maar ik zal heel kort zijn daarin. Ik sla heel veel over en ik ga nog even naar Handelingen 1. En dat zijn een aantal versen waar de leer voorkomt. Overigens, de Heer werd rabbi genoemd. En dat wordt overgezet, staat er, als meester. Nou, en dat is een leraar eigenlijk. Dat is een didaskalos. Degene die de leer brengt, die leert. En tegenover deze rabbies of meesters, daar staan de discipelen. En zij zijn volgelingen. Maar dat zijn dus volgelingen in de leer. Dat zijn niet mensen die alles doen wat de meester zegt. Nee, zij geloven en volgen dus. Dat is wat een discipel is. Nou, in Handelingen 1, daar wordt gesproken over, even mezelf naartoe. Vers 1, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Gelijk de samenvatting. En niet uit elkaar halen, dat is wat hij deed. Hij leerde en in wat hij deed, zie je wat hij leerde. Het was aanschouwelijk onderwijs, het is één ding. En zo zouden we het leven van de Heer ook dus bestuderen. Zoals, ja, hij stak van wal in een schip. Ja, dat is niet van belang voor ons om daar een les uit te trekken, behalve dan dat we leren wat het betekent. Enzovoort. En dan kom ik in Handelingen 4, vers 2. Want op een gegeven moment zijn het de discipelen die nu zelf gaan leren. In vers 1 staat van Handelingen 4. En terwijl zij tot het volk spraken, met name Petrus, hè, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, en zeer ontevreden zijnde omdat zij het volk leerden. Ja, wat deden ze dan? Zij verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En daar waren ze ontevreden over. En vervolgens staat er dan aan het einde, in vers 18. Als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Ja, en dan kun je dus met alle geweld zeggen dat de leer slechts theorie is en niet zo belangrijk is. Maar als de priesters en de fariseeën ergens bang voor waren en ergens tegen optraden, was het de leer. Want dat is wat hun plusje in gevaar bracht. Want het ging als een lopend vuurtje onder het volk, want men geloofde er wat er gezegd werd. En trouwens in Lucas 23, daar wordt aanloop gegeven in de gevangenneming van de Heer. En daar staat er ook dat ze zeiden van, nou die leer, dat gaat ons te snel. Straks staat het hele volk achter hem. We moeten nu ingrijpen. En dus kijk uit met wat je zegt. Je kunt nog zoveel doen. Maar kijk uit wat je zegt, want de leer, dat is uiteindelijk waar tegen opgetreden wordt. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk wel wapens tegen. En een van die heb ik al genoemd. Dat is, je gooit er gewoon 1000 andere leringen tegenaan. Zodat men in verwarring raakt. Maar, nou, tot troost dan. In Handelingen 5, ik ga er niet naartoe. Maar daar wordt gesproken over Gamaliel. En die zegt van, ja, nee, dat kan wel zo zijn. Maar als blijkt dat het leer van mens is, dan verdwijnt het toch wel vanzelf. Dan houdt het geen stand. Maar als het van God is, ja, dan kun je er toch niks tegen doen. En daar moeten wij ons ook maar aan vasthouden. Ja, maar hoe weet je dan dat het woord van God is? Nou, dat is dus het verschil met volwassenen en kinderen. Want kinderen, die praten zo, ja, die Efeze 4 is dat, hè. Laat daar dan nog maar even naartoe gaan, Efeze 4. Die worden namelijk heen en weer bewogen door allerlei wind van leer. Nou, ik weet niet of dit in moet leiden, maar laat ik vers 11 lezen. Aan de gemeente. Aan de gemeente worden bepaalde bedieningen gegeven. En dezelfde heeft er gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dus er zijn herders en leraars. Hou het even bij leraars hier, omdat daar dat woord didaskalos weer staat. Maar het doel van deze bedieningen is dat het lichaam volmaakt zou worden. Dat het lichaam opgroeit. Tot wat? Nou, dat staat in vers 13. Namelijk dat wij allen zouden komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God. En dat is niet doordat ieder afzonderlijk iets weet en dat we dat vervolgens in een compositie gooien. Nee, we zouden allen individueel tot kennis van de Zoon van God komen. En zo groeit het hele lichaam op. Dus het gaat om de kwaliteit. Nou, het doel dus van, de bediening is dat men zou komen tot eenheid des geloofs en kennis van de Zoon van God. En dus dat het lichaam zou opgroeien tot een volkomen man. En hoe groot is die man? Nou, net zo groot als Christus. Want die man heet Christus. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar Christus groeit op nu. Het hoofd was er al, maar nu nog het lichaam. We hebben dus niet te maken met de mens Jezus, maar we hebben met Christus het hoofd en het lichaam te maken, met de gemeente. Daar gaat het om. En waar het leven van de Heer Jezus een representatie was van één figuur die omwandelde op aarde en dus het woord verspreidde wat door Galilea ging en door Syrië enzovoort, hebben we in de praktijk, in de vervulling daarvan, te maken met de hele gemeente die opgroeit en rondwandelt en vervolgens het woord verkondigt. En dat leidt vervolgens ook tot eer en heerlijkheid. Dat lichaam dat groeit op. En vervolgens staat erbij dat waar men opgroeit, wordt men volwassen. En dus zou men niet meer een kind zijn, of opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen wordt en omgevoerd worden met alle wind van leer. Want het is een kinderlijk kenmerk om maar te zeggen van ja, die zegt dit en die zegt dat enzovoort. En als men opgroeit, dan leert men wat de leer is. En ik heb net al gezegd, dat gaat via het onderzoeken van de schriften. En dan blijkt dat via allerlei kanalen, via alle hoeken en gaten en vanuit alle richtingen wordt er gewezen op wat de Heer doet in onze dagen. Zodat je er juist niet onderuit kunt. Maar dan moet je inderdaad wat hij zei niet loskoppelen van wat hij deed. Die dingen vullen elkaar aan, dat is één ding. En dan kom je dus tot de conclusie van wat de Heer doet. Nou, en dan word je ook niet meer bewogen dus door alle wind van leer, wat bedriegerij is van mensen, door de arglistigheid om listig geluk tot dwaling te brengen. Want wat is het doel van andere leer? Zodat de gelovige het doel niet bereikt. Dat klinkt erg complotachtig en ik ben zelf niet van de complotten. Maar als er al een complot is, ja, we hebben te maken met Efeze 2 vers 1, de eeuw deze wereld. Met de overste van de macht der lucht enzovoort. Er is een strijd gaande, een geestelijke strijd. Daar hebben we mee te maken. En we weten inderdaad waar het op uit zal draaien. Kom ik weer in openbaring. De draak zal uit de hemel geworpen worden. En zal nog een staartje hebben. Daar draait het op uit. Maar in onze dagen is die strijd verborgen. Maar daar hebben we wel degelijk mee te maken. Maar die strijd onttrekt zich aan de wereld. En beperkt zich tot Christus en de gemeente. Ja goed, de wereld heeft daar inderdaad niks mee. En zal zeggen dat wij gek zijn en dingen zien. Maar wij hebben te maken met het woord van God. En men zal zeggen, ja dat is toch een sprookjesboek, dat komt niet uit. Laat dat boek toch links liggen enzovoort. Maar waar wij hierbij blijven, ja, is het onze levenskracht. En is het ons voedsel, zodat wij voort kunnen bewegen. Onderweg naar dat grote doel. En velen zijn ons voorgegaan. Nou ja, de leer is dus wat essentieel is voor de gelovigen. Ja, en dan laat ik als laatste dan lezen. Ik heb zoveel schriftplaatsen. Je kunt er een dag mee vullen. Maar ik zal nog één schriftplaats met jullie delen. Dat is Romeinen 6, vers 17. Overigens worden gelovigen en met name in de Timotheusbrieven gewaarschuwd voor degenen die een andere leer brengen. Dan moet je inderdaad volwassen zijn, want je moet die leer kunnen onderscheiden van de waarheid. Dan moet je dus volwassen zijn. Maar er wordt wel gezegd, onttrek je van de zulke. Kijk uit, nodig ze niet eens in je huis uit. Zo ernstig wordt daarover gesproken. Het is geen vrijblijvende zaak van, nou joh, ik respecteer jouw mening enzovoorts. Natuurlijk werkt dat in de praktijk zo. Maar zodra het woord van God in het geding komt, worden we wel degelijk gewaarschuwd. Want wat wij niet zien is dat geestelijke dingen binnenkomen bij ons. En waar je mee omgaat, word je mee besmet. Nou goed, ik ga daar verder nu niet op in, maar die schriftplaatsen zijn er, die kom je heel vaak tegen. Ook hier trouwens in Romeinen 16. Maar daar gaan we niet naartoe. Ik wilde naar Romeinen 6. Daar wordt gezegd in vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dit is nou typisch zo'n vers, dat moet je niet lezen zoals, dit is hoe het moet. Nee, dit is hoe het is. Wij zijn niet onder de wet, wij zijn onder de genade. En dus mag de zonde niet heersen over ons? Nee, de zonde heerst niet over ons. Ja, of je het gelooft, dat is een tweede. En Romeinen 8 zegt ook dat we pas in de praktijk van ons leven verlost worden van die oude mens, naarmate wij meer en meer gaan leven onder het nieuwe verbond. Onder de nieuwe mens. Geleid door de geest, zoals Romeinen 8 het zegt. Dus daar, ja, zo zwart-wit is het niet in de praktijk. Maar zo is het. Wij zijn onder de genade gesteld. Wij zijn in het licht gesteld enzovoorts. Uit de duisternis in het licht geplaatst. In het koninkrijk geplaatst enzovoorts. In de hemel gezet. Dat is wel degelijk zwart-wit. Wat dan? Zullen wij zondigen opdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Dat is een menselijke gedachte. O, nu mag het. Nee, we zouden leren wat het doel is van ons wedergeboorte, van ons behoud. Waartoe zijn wij vrijgemaakt? Waartoe zijn wij opnieuw geboren? Nou, en dan moet je ten eerste vaststellen dat de mens, of die nou linksaf slaat of rechtsaf slaat, hij zal wandelen. Hij zal iets dienen. Hij zal iets zoeken om te gehoorzamen. Nou, en hier wordt er gezegd, kies deze partij, deze richting op. En dit is het doel. En het heeft niets te maken meer met van als je het maar doet en het maakt niet uit wat er straks gebeurt. Misschien word je wel behouden of zo. Nee, we worden op de hoogte gesteld van hoe bepaalde dingen zijn, opdat wij daar rekening mee kunnen houden. Weet gij niet dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten, tot slaven, ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt. Dienen zul je. De vraag is alleen, wie dien je? Welke richting ga je op? Of de zonde, de oude mens, met zijn ambities en begeerlijkheden, tot de dood, want dat gaat een keer voorbij. Of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En dan hebben we te maken met het evangelie wat hier in Romeinen 1 geïntroduceerd wordt. Wat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dit wordt dus gekoppeld, de gehoorzaamheid, aan geloof. En dat betekent niet dat wij nu rechtvaardig moeten zijn, moeten doen. Nee, wij zijn in Christus rechtvaardig. En er staat dus in Romeinen 1, de rechtvaardige zou uit het geloof leven. Dus hoe leef je rechtvaardig? Door uit geloof te leven. Dat is de korte samenvatting van Romeinen 1 tot en met 6. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Nooit stoppen met lezen gelijk. We danken de Heer in alles. Maar, dat was wel zo, maar dat gij nu van harte, en let op dat woordje van harte, dat is mooi. Want dat is van binnenuit. Dat is niet een last die op de schouders gelegd wordt, maar dat is iets wat in onszelf opborrelt. Iets wat van binnenuit komt, omdat we het geloven. Omdat we daarachter staan met alles wat in ons is. Omdat we onze handen opengesteld hebben, onze armen uitgestrekt hebben naar die leer. Om bij de Heer uit te komen trouwens. Het gaat van harte. Het is niet omdat het moet. Waarom dat? Nee. Omdat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Van harte gehoorzaam aan het voorbeeld der leer. En het voorbeeld, dat heb ik in mijn Bijbel met een hoofdletter gezet. Want dat is de Heer Jezus. Hij is de uitbeelding van de leer. Hij is de openbaring van Gods woord. En zo sterk dat Johannes hem het woord noemt. En wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. Ja, wij dienen de Heer Jezus Christus, wij dienen onze Heer. Maar dat gaat dus niet buiten de Heer om. We kunnen ons geen godsbeeld creëren door gewoon om ons heen te kijken en de omstandigheden maar te ervaren. We kunnen slechts een godsbeeld creëren door het woord van God te onderzoeken. En daar onze conclusies uit te trekken. En waar we dat doen, dan blijkt dat dat ons in de praktijk juist tot het doel brengt. Het is heel praktisch dan. En ook, ja, juist in omstandigheden als vandaag, ja, dat, we gaan gewoon door. Er is niets wat onze positie verandert. Er is niets wat ons doel verandert. Er is niets wat de eindbestemming verandert. Het waait, het stormt misschien. Maar goed, dat hebben gelovigen voor ons ook meegemaakt. We gaan gewoon door, omdat dat woord van binnenuit ons drijft naar de bestemming. Nou, en laten we ons dus leiden door die prikstok, dan gaan we gewoon door naar het beloofde land. Elke dag. Totdat het daadwerkelijk zo is dat de Heer de hemel opent en zal verschijnen. En wij met hem in heerlijkheid. Daar mogen we naar uitzien en daar mogen we hem voor danken. Zullen we hem danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw woord. Dat woord dat levend is, dat woord dat krachtig is. Dat woord dat met zachtmoedigheid in ons hart geplant mag worden. Opdat we daardoor wedergeboren zijn. Opdat we daardoor tot leven gekomen zijn. Opdat we daardoor vanuit de duisternis in het licht geplaatst worden. Opdat we daardoor weten wie we in u geworden zijn. En vervolgens gedreven mogen worden. Dank u wel dat u ons motief bent. Dat u onze beweegreden bent om te leven. Dat u het bent die ons voert en drijft naar de plaats van bestemming. Dank u wel dat we mogen beseffen in ons leven, in wie we zijn, dat we niet meer van onszelf zijn, maar dat het uw leven is wat in ons is. En dat we daardoor ook aan elkaar verbonden zijn. Dank u wel dat we mogen leren vanuit uw woord wat de achtergrond is van de omstandigheden in deze wereld. Dat we mogen leren wat onze plaats daarin is en onze plaats niet is. Maar bovenal ook wat uw plaats is en wat uw doel is en wat onze bestemming daarin ook is. Dank u wel dat we zo de contouren van dat plan mogen leren door slechts uw woord te horen en te bestuderen. Opdat we daardoor mogen opgroeien als nieuwe mensen. Opdat we daardoor wijs mogen worden en verlicht mogen raken. Dank u wel dat we elkaar hebben om elkaar te wijzen op de genade die er is in Christus Jezus. Elke dag weer. Dat u zo met een ieder van ons zijn in de dagen die voor ons liggen. In dagen die voor sommigen van ons moeilijk zullen zijn. Wilt u aanwezig zijn met uw kracht? Want uw woord is kracht en waar we gaan staan op uw woord zullen we bevestigd worden in uw woord. Dank u wel dat we dat mogen zeggen als gelovigen, ook in deze dagen. Dat we mogen uitzien naar uw wederkomst. Heer, kom spoedig. Dank u wel. Amen.